hallo en super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om mezelf en zoveel mogelijk mensen te helpen om stappen te zetten richting hun droomleven. En ja, de podcast. Het is weer eventjes geleden, want ja, hoe heerlijk. Maar ik ben samen met mijn vriend Kevin 4 weken weg geweest. Echt bizar. Onze langste vakantie ooit samen. En ja, dat was wel heerlijk. We hebben in mei hebben we een caravan gekocht. Omdat eigenlijk een van onze kernwaarden in onze relatie, maar ook voor ons persoonlijk, is echt vrijheid. En ik ben me heel goed bewust dat vrijheid, zeg maar, er voor iedereen op een andere manier uit kan zien. En voor ons is dat ook op verschillende manieren. Maar reizen, andere landen opzoeken, gaan daar waar de zon schijnt, is in ieder geval voor mij wel een hele belangrijke. En ja, wij hebben zeker ook nog een verlangen om iets meer te gaan doen met dat land Spanje. Met het land Spanje. En ja, het was wel gewoon weer een hele vette bewustwording. We zijn deze vakantie zelf dus met de auto die kant op gereden. We hebben in Spanje een aantal keer overnacht en het grootste gedeelte 3 weken. Zijn we in Spanje geweest. En op de terugweg zijn we ook weer 2 keer in Spanje of in Frankrijk blijven slapen. En 1 keer in Luxemburg. Dus dat heeft ons beeld weer gewoon ja, heel erg weer verrijkt. En we hebben daardoor allerlei nieuwe campings weer gezien. En dat is het mooie. Zo werkt denk ik ook het leven. En zo werkt het ook met verlangens. Of dat geloof ik in ieder geval. Soms heb je een bepaald doel ergens voor. Je hebt een bepaald beeld. Je denkt dat iets is. Of je denkt dat je weet wat je wil. En dan krijg je ervaringen in het leven. Die eigenlijk leren van, oh, dat vind ik eigenlijk toch niet zo belangrijk. Of, oh, dit vind ik belangrijker dan ik van tevoren had gedacht. En zo vorm je weer nieuwe verlangens. En ja, ik denk dat we zo door het leven gaan. Om een concreet voorbeeld te geven, als je hier nu nog geen beeld bij hebt. Kevin en ik zijn nog steeds op zoek. Op zoek weet ik niet of dat het juiste woord is, maar wij willen nog steeds ons droomhuis vinden. En dat kan hier zijn, dat kan in Nederland zijn. Kan hier in de buurt zijn. Dat kan in Spanje zijn. En dat begon eigenlijk al, die soort van zoektocht of het manifesteren van. Echt zoeken is het niet echt wat we doen. Maar begon bij dat wij bepaalde eisen hadden. Bepaalde dingen waarvan wij dachten, oh, dit vinden wij echt heel belangrijk. En zoveel geld wilden we eraan besteden. En we vinden zoveel tuin belangrijk. We willen een hele grote tuin. En toen zijn we naar een aantal huizen gaan kijken. En ook naarmate gewoon de tijd vorderde. En toen kwamen we ook tot het besef van, oh, wij denken eigenlijk dat we, wij dachten dat we veel meer geld hieraan wilden uitgeven. Maar wij zijn ook mensen die gewoon ook echt houden van die vrijheid. En als wij willen dat wij lekker weekendjes weg kunnen gaan. En als wij willen dat wij lekker op vakantie kunnen gaan. Of dat we misschien wel een huis in het buitenland hebben. En ja, is dat dan heel handig dat je een huis hebt met een hele grote tuin of waar je qua hypotheek helemaal in vast zit, ook al is het dan misschien je droomhuis. En door zulke overwegingen en door denk ik ook in bepaalde acties te stappen, ga je ook ervaren van, ja, ga je ervaren van, ja, is dit eigenlijk wel wat we willen? Denken we dat we dit willen of voelen we ook echt dat we dit willen? En ik denk, door stappen te gaan zetten, door dingen te gaan ervaren, te gaan ontdekken, te gaan bekijken, door nieuwsgierig te zijn en door nieuwsgierig te blijven kijken, kun je ook toestaan dat dingen veranderen. En ik weet dat dat anders is dan wat de maatschappij zegt. De maatschappij zegt, heb een doel voor ogen en ga daarvoor. En ja, dat grote doel is misschien ook wel belangrijk, wat dan in ons geval is het hebben, het krijgen van een droomhuis. Het bestaat er al hoor. Het is er gewoon ergens. Daar geloven we allebei in. Maar waar? Dat doel, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat helder te hebben. Maar dat die kleine lettertjes, dat die kunnen veranderen. En zo hadden wij dat bijvoorbeeld ook met campings. Dat we dachten van tevoren, oh, dit is wat we echt belangrijk vinden. Maar dat we erachter kwamen van, oh, wij denken dat we het al heel helder hebben. Maar een camping in de natuur ziet er 5 keer totaal anders uit. En een camping in de natuur kan dus ook gewoon zijn wat op de camping lijkt dat het natuur is, maar dat het gewoon aan een drukke weg ligt. En dan zie je maar weer van, oh, je denkt dat je het helder hebt, maar het mag dus soms nog meer helder worden gemaakt. En ja, zo geloof ik ook een beetje dat we zo door het leven gaan. Maar goed, we hebben er dus 4 weken op zitten. We zijn er net 2 dagen thuis en het wordt heel lekker weer. Dat heb je misschien ook al gehoord, in ieder geval hier in Brabant wel. Dus we hebben besloten om vandaag en morgen en maandag, want dan wordt het 34 graden. I love it. Lekker nog eventjes naar een camping gaan hier in de buurt met een watertje om lekker buiten te zwemmen. Om heerlijk nog even in dat vakantiegevoel te blijven. En volgende week ben ik ook nog officieel vrij. Maar heel mijn klas is geschilderd. Dus alle spullen staan midden in de klas op een hoopje. Dus ja, een aantal dagen werken, daar zal ik niet onderuit kunnen. En donderdag hebben we een verplichte dag. Dus dan moeten we sowieso heel de dag aanwezig zijn. Maar goed, genoeg inleiding. Side information. Want waar wilde ik het nou deze podcast over hebben? We zijn natuurlijk 4 weken op vakantie geweest. En als je naar social media kijkt, dan zie je alleen maar bij mensen vaak op vakantie dat het fantastisch was. Dat het helemaal amazing was. Dat het echt maar alle hoogtepunten. En mensen delen dan ook de foto's, weet je wel, op de mooie plekken en op de mooie momenten. Maar die plekken die tegenvielen, die worden niet gedeeld. Of die kutmomenten worden niet gedeeld. Die spiegels worden niet gedeeld. De triggers worden niet gedeeld. En heel eerlijk, iedereen heeft die. Want wat het is, en dat is ook echt mijn... Ja, ik vind het dubbel aan, echt zo dubbel aan social media. Omdat ik het leuk vind om met mensen in contact te komen en zo dingen te delen. En tegelijkertijd vind ik ook het zo'n heftige wereld die zo mensen continu met elkaar laat vergelijken en mensen zo'n vertekend beeld geeft. Omdat puur alleen al aan het stuk van op het moment dat je op social media aan het kijken bent, zie je allerlei afgetrainde lichamen. En op het moment dat je gaat zwemmen ergens, zie je nergens de social media lichamen. Je ziet ze gewoon niet. Of je nou naar gaat zwemmen of je gaat naar de sauna, waar dan ook, je ziet ze niet. Eén misding. Als je kijkt naar social media, heeft iedereen een perfect leven. Hebben ze nooit ruzies, hebben ze nooit triggers. Of natuurlijk helemaal het uiterste. Mensen die alleen maar leven door... Zonder dat ik dit bedoel met een oordeel. Maar mensen die alleen maar depri-teksten delen. En alleen maar eigenlijk in de put zitten. En het is niet zo zwart-wit als ik het nu schets. Maar het grootste gedeelte is of het een of het ander. En dat is gewoon niet hoe het werkelijke leven, hoe het eraan toe gaat. Dus 4 weken op vakantie was echt fantastisch. Begrijp me niet verkeerd, ik heb echt genoten. En er zijn ook zeker gewoon triggers gekomen. Want heel eerlijk, waar je ook gaat, wat je ook doet, die triggers die zitten aan jou als persoon, aan jouw ziel, aan jou gekoppeld. Dus die zul je waar je dan ook gaat met je meenemen. En veel mensen zullen dan ook denken, ja, maar op vakantie heb ik er even geen zin in. Dat kan. Dat is ook aan jou of je het wegdrukt of dat je het durft aan te gaan. En dat zal ook wisselen per moment. Maar weet dat het in ieder geval gewoon hartstikke normaal is. Het heeft niks met jou te maken. Het zegt niks over hoe goed of hoe slecht je bent in iets. Het betekent puur dat je mens bent. Maar goed, dat gezegd hebbende. Ik zou een podcast opnemen over ik word toch niet gehoord. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen. Dat zijn dingen die jij over jezelf bent gaan geloven en bent gaan aannemen als waarheid. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen over zichzelf. Iedereen neemt bepaalde overtuigingen met zich mee. En een van de overtuigingen die voor mij dan echt wel centraal staan in mijn leven is, ik word niet gehoord of ik word toch niet gehoord. En heel lang ben ik me daar niet echt van bewust van geweest. Maar naarmate de jaren vorderden, ben ik me eigenlijk steeds bewuster geworden. En dat is het soms. Het is soms heel irritant als je van dingen bewust kan wordt. Omdat je dan soort van de wereld niet meer op een andere manier kan zien. Alleen, het is wel zo, op het moment dat je ergens bewust van wordt, dan kun je er ook iets aan veranderen. En dat helpt mij dan wel weer. Dat als ik me irriteer, als er weer een trigger komt. Ik las dat deze week en toen dacht ik, ja, dat is het wel, weet je. Nu kan ik er tenminste iets mee. Nu kan ik eigenaarschap pakken. Nu kan ik verantwoordelijkheid pakken. Nu kan ik er iets mee. En als ik het niet doe, dan is het ook aan mij. Maar ik kan er iets mee. En ik ben niet meer dat hulpeloze meisje wat ik dan voel op dat moment. En ik kan er iets mee. Dus de afgelopen jaren werd ik me meer bewust van, oh ja, mijn communicatiestijl. Ik dacht altijd dat ik heel goed kon communiceren. Au, ego. En ja, toen kwam ik eigenlijk tot het besef van, oh, ik ben eigenlijk wel heel erg conflictvermijdend. En conflictvermijdend, het woord zegt het eigenlijk al, het is iemand die gewoon graag de goede vrede wil bewaren. Die conflict uit de weg wil gaan, om voorbeelden te geven. Iemand dringt voor mij in een rij. Ik zal daar liever niks van zeggen dan dat er misschien een conflict komt. Ik breng een pakketje terug op de laatste dag. Ik zou het niet terugbrengen omdat ik denk van, oh, dan vindt iemand daar misschien wat van. Ik ben vergeten ergens een bonnetje om te vragen. En dan komt thuis en ik blijk dat ik het toch nodig heb. Ik zou niet teruggaan om naar het bonnetje te vragen. Ik ben oneerlijk behandeld, maar als ik even dit of dit doe, dan kan ik het zelf wel regelen. Dan regel ik het zelf. En zo zijn er nog 180.000 voorbeelden. Die niet altijd per definitie erg moeten zijn, maar wel waarin ik mezelf op een gegeven moment, dat ik me bewust werd, en dat is een weer, je wordt er bewust van, dus dan kun je er iets mee. Dat ik me bewust werd van dat ik eigenlijk continu het welzijn van anderen boven dat van mezelf plaatste. Dus wat anderen vonden, dat was altijd belangrijker dan het van mezelf. En ja, als je daar rationeel over nadenkt, denk je van, hallo, nee. Tuurlijk, je mag geven om een ander, je mag behulpzaam zijn, je mag betrokken zijn. Maar waarom is het leven van een ander belangrijker dan jouw eigen leven? En toen kwam ik eigenlijk tot een prikkend punt dat ik dacht, ha, oké, ik ben me bewust geworden. Oké, dat is stap 1. Dan ga je kijken van, oké, maar wat vind ik er nou van dat ik altijd zo handel? En toen kwam ik eigenlijk tot het volgende besef van, fuck, dit dient mij eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet iemand zijn die zo handelt. En dat is dan weer de tweede bewustwording, denk ik. En toen besloot ik van, vanaf dit moment ga ik zeggen, oh, ik was altijd conflictvermijdend. Ha, nou deed ik het weer. En door dat te zeggen, door puur alleen ik was, plaats je het eigenlijk in je verleden. En door die taal steeds vaker te gebruiken, ga jij ook steeds meer wennen aan dat idee dat jij het was. En dat kan ook heel veel weerstand oproepen in je systeem. Dus ik had ook vooraf, had ik mijn vriend geïnformeerd van, dit is wat ik tegen mezelf ga zeggen. Dan weet je dat vast. Ik ben er nog niet klaar mee, maar ik ga mezelf wel opnieuw programmeren. Want dit is waar ik klaar mee wil zijn. En nu heb je het echt over een paar maanden geleden. Hè? Dus, nou goed, dat was gewoon een ongoing process. En ja, dan weet je, oké, als dat ergens diep zit, dat is een diepe trigger, dan zal die waarschijnlijk regelmatig terugkomen in je dagelijks leven. En dat is ook zeker in mijn leven het geval. Want wat ik eigenlijk geloof dat een trigger is, is soms reageren wij als mens buiten proportie, veel groter dan eigenlijk de situatie in dat moment. En dat gebeurt in mijn beleving omdat je op dat moment reageert alsof je nog in het verleden zit. Dus dat is dat jij in één keer ruzie aan het maken bent met je partner omdat hij één ding is vergeten. Dat heeft niks te maken met die ene sok die hij of zij is vergeten. Dat heeft te maken met het feit dat jij denkt dat je niet gezien wordt voor wat jij doet. Dat je niet wordt gewaardeerd. Daar komt die heftige reactie uit. Dat is niet die ene sok. Daar heeft die ene sok niks mee te maken. Dat is jouw trigger. Naar iets van vroeger of iets van vroeger uit je opvoeding, maar ook iets van eerder uit jullie relatie. Of dat jij een bepaalde jaloezie voelt op het moment dat jij niet wordt meegevraagd met vriendinnen. Of dat je denkt van dat twee vriendinnen van je gaan zwemmen en niemand heeft jou gevraagd. En dat jij je buitengesloten voelt en een week later spreek je die vriendin en jij reageert super kort af. En je vriendin snapt er niks van. Dan is dat niet het feit dat jij niet bent meegevraagd om te gaan zwemmen. Maar dan is dat jouw trigger van vroeger. Toen je buitengesloten werd en niemand jou meevroeg. En jij het idee had dat je geen vrienden had. Dat is dat moment. En jij wordt teruggehaald naar die trigger van toen. Omdat je lijf nog in die situatie zit. Je lijf heeft dat stuk nog niet verwerkt. En je hoofd al helemaal niet. Nee. Je hoofd probeert het wel, dat zeg ik het verkeerd. Je hoofd probeert het wel. Je hoofd probeert je voor de gek te houden. Door te geloven, door jouw dingen aan te praten. Dat het prima is. En jouw hoofd probeert je te vertellen van er is niks aan de hand. Je hoeft je niet druk te maken. Stel je niet aan. Al dat soort dingen waarmee je eigenlijk alleen maar je eigen gevoelens wegdrukt. En met alleen bewustzijn trek je het niet. Want als je bewust bent van wat je doet en je blijft op dat soort momenten steeds opnieuw, elke keer opnieuw, alleen maar je emoties wegduwen, dan zal dit patroon altijd blijven. Tegelijkertijd is het zo dat het ook niet mogelijk is om het altijd alleen maar toe te laten. Dat geloof ik in ieder geval niet. We zijn allemaal mensen en we zijn tenslotte hier om te leren en om te groeien. En dat doe je alleen maar door af en toe dingen op een verkeerde manier aan te pakken of door, nou ja, fouten, misstappen, noem het hoe je het wil noemen, te maken. Dus de eerste stap is echt het bewust worden van, wow, mijn reactie is heftiger dan eigenlijk normaal zou zijn voor zoiets kleins. 2 is eigenlijk jezelf ook een stukje vergeven. Omdat een mens echt waar, mensen, we willen het graag goed doen. We willen allemaal graag liefde. En ik denk dat 99% van de mensen hier niet bewust zijn om andere fouten te doen. Dus ik denk dat het kan helpen om jezelf te vergeven en zacht te zijn voor jezelf. Het derde is, uitspreken naar mensen die om je heen zijn. Dat je daar last van hebt en dat je soms merkt dat het opkomt. Door dat te doen geef je mensen een inzicht in jouw lijf, in jouw hoofd. Want mensen kunnen geen gedachten lezen. Uiteindelijk zijn heel veel mensen, of eigenlijk iedereen, we zijn hier gekomen voor onszelf en we zullen ook zelf weer gaan. We zijn veel met onszelf bezig en onze eigen stemmetjes in ons hoofd. Kijk ook vooral de film Inside Out 2, die is nu in de bios. Het is eigenlijk een animatiefilm, maar echt fantastisch om hier meer inzicht over te krijgen. En om te kijken van hoe is het nou opgebouwd in ons hoofd en hoe werkt dat? En dan is denk ik stap 4 ook echt die emoties voelen. Voelen wanneer je zo heftig reageert. En misschien kun je het benoemen van, oh, ik voel me weer zo kut. Of, ah, ik heb weer zo'n sterk gevoel. Of, sorry dat ik zo heftig reageerde. En dat je gewoon eens even stilstaat bij, maar waar, wat voel ik dan? En ik wil al gelijk zeggen waarom. Maar de valkuil daarbij is dat je echt in je hoofd schiet. Onze maatschappij is zo ingericht dat we graag willen weten waarom iets is gebeurd. Terwijl we vaak alleen maar hoeven voelen. Zo vragen we vaak aan kind, waarom ben je verdrietig? Terwijl als we het verdrietig laten zijn, enkele minuten vaak maar, of nog niet eens een minuut, dan gaat het vanzelf weer over. Maar goed, dat gezegd hebben we dus. Die 4 stappen. En ja, toen gingen we dus op vakantie. En wat ik al zei, daar waren allerlei triggers en dingen. En een trigger kan echt in iets kleins zijn, hè. Dat hoeft niet groot te zijn. Maar waar ik vandaag dieper op wilde ingaan is mijn, wat was het? Mijn patatas bravas trigger. We waren dus in Spanje, we waren op een lekkere foodmarket. En ik had patatas bravas besteld. En daar stonden allemaal verschillende voorbeelden van patatas bravas met diverse sauzen. En ik wilde een bepaalde saus, dat was een soort truffelsaus. Maar er was alleen een Spaanse kaart. Dus ik denk, weet je wat, ik wijs het aan. En ja, kan het niet misgaan. Dus ik had het besteld, we hadden al best eventjes gewacht, denk ik een half uurtje. En vervolgens was het klaar. En vervolgens zag ik dat ik gewoon de verkeerde friet had gekregen. Dus, nou, ik pak die. Ik denk van, dit is de verkeerde friet. Ik neem hem in eerste instantie mee. Dan ben ik bij de tafel. Dan denk ik van, Wat? Wat gebeurt hier nou? Ik voel allemaal sensatie in mijn lijf. Ik denk, dit is niet eerlijk, maar ik moet maar pikken. En dat soort dingen gaan allemaal door mijn hoofd. En ik voel een soort kloppend gevoel in mijn buik. Dus ik denk, what the fuck? Nou, ik ga terug. Normaal in Nederland zou ik misschien mezelf achter Kevin verschuilen, dat hij het kon oplossen. Ook even eerlijk, hè? Omdat ik dus bang ben voor de confrontatie. Maar op dat moment vond ik het zo oneerlijk. Dus ik dacht, en mijn Engels is dan net iets beter dan dat van Kevin. Dus ik denk, oké, weet je, als ik wil dat er iets verandert, zal ik het zelf moeten doen. Dus ik ging terug. Ik gaf aan, goh, ik heb iets anders besteld. Dus hij zegt van, oké, welk nummer heb je? Dus hij kijkt op het bonnetje. Hij zegt, nee hoor, dat heb je besteld. Toen zei ik, nee, ik heb het aangewezen aan haar. En ja, de andere frietje stond echt totaal ergens anders, hè. En ik zei, nee, dit heb ik niet besteld. Dus nou, hij vraagt het aan die vrouw. Die vrouw zegt, nee, ja, zij heeft dit gezegd. En op dat moment word ik zo gefrustreerd. Omdat ik denk, hallo, nou lijk ik de gek. Terwijl ik wil het juist goed doen. Ik heb het aangewezen. En jij hebt er iets anders van gemaakt. En dit is dan weer zo'n heel goed voorbeeld, hè. Want ik was opgefokt. Nou, uiteindelijk werd er in het Spaans wat heen en weer gepraat tussen hen. En zei hij van, ja, nee, we kunnen nu geen andere maken. En ja, jij hebt dit gezegd. En ik denk van, ik weet toch zelf wat ik heb gezegd? Kom op! En dit is echt zo'n voorbeeld. Ik heb het frietje eerst meegenomen naar Kevin. Ik was echt over de zeik. Vervolgens zei ik, ja, het is ook goed ook. Ik zet het gewoon op de toonbank. Ze stikken er maar in. En ja, het kwam er ook eindelijk boosheid in me naar boven. Wat ik eigenlijk niet vaak heb. Maar goed, je snapt dus wel. Dit is maar een kleine situatie. En toen zei Kevin even later nog, oh, ik denk als ik als man het had gedaan, dat het was geregeld. Nou, toen werd ik nog bozer, want daar kan ik helemaal niet tegen. En dan zie je dus, het is een kleine situatie, maar voor mij een mega trigger. Want ik word op dat moment getriggerd in mijn waarde eerlijkheid. Die wordt dan niet gevolgd in mijn ogen, want ik word beschuldigd als degene die het verkeerd heeft gezegd, wat gewoon niet waar is. En ook het stukje rechtvaardigheid. Ik vind echt dat ik dan op dat moment, vond ik echt dat ik oneerlijk werd behandeld. En nog steeds. Je hoort het aan mijn stem. En ook gewoon die trigger vanuit het stukje, ik word niet gehoord. En ook in mijn ogen heel erg, ik ben de gek. Dat is ook echt een trigger vanuit mij. En ja, dus nou, wat gebeurde er? Ik ging terug naar de tafel. Ik zei, oh, ik ben zo pissed. En toen zei ik even van, ja, dat snap ik. Dus er stond een terrasje voor, dus wij dronken ons drink op en wij liepen weg. En toen zei ik even van, wat wil je graag? Wil je gaan of zullen we blijven? En toen zei ik van, ja, sorry, maar ik wil gewoon echt gaan. Ik zei, ik wil even stampen, ik wil even huilen. Of wat dan ook, gewoon omdat die emotie, die moet gewoon uit mijn systeem. Want wat ik eerder had gedaan bij zoiets was mezelf heel de avond opvreten. Misschien letterlijk veel te veel gaan eten. Of gewoon heel de tijd chagrijnig tegen Kevin. Omdat ik gewoon zo mezelf zo oneerlijk behandeld voelde. En nou, wat we deden, we zijn even nog een stuk verder over de markt ingelopen. Gekeken of Kevin nog iets anders wilde eten. En toen gingen we. En tuurlijk voelde ik me schuldig naar Kevin. Hè, want we waren daar net en we hadden ons daar heel de week op verheugd. We hadden wat gegeten. Maar dat stuk om te gaan met die emoties, dat was zo sterk dat ik dacht, ik wil. Kijk, ik kan niet voorkomen dat al die situaties nooit meer voorkomen. Dat is gewoon ook hoe het leven werkt. Alleen ik kan wel mijn manier veranderen over hoe ik er zelf mee omga. Dus dat is wat ik op dat moment wilde doen. En ik wil het anders doen dan mijn familie. Ik wil het anders doen dan mijn gezin. Ik wil het anders doen dan hoe het in mijn jeugd was. En als ik het anders wil doen, dan zal ik ook andere dingen moeten doen. En dan zal ik dat patroon van altijd maar dingen wegdrukken. Dan zal ik dat moeten doorbreken. En dat gaat over momenten en over momenten waarop het niet uitkomt. Want laten we eerlijk zijn, wanneer komen zo'n dingen nou uit? Dus, nou, wij gingen weg en we liepen naar de auto en ik voelde zoveel onmacht. En ik voelde me weer dat kleine meisje die eigenlijk geen stem had. En ik stampte een paar keer flink op de grond, deed mezelf bijna pijn. En toen moest ik gewoon eventjes huilen. Even huilen. En daarna gingen we nog even naar de supermarkt om water te halen. Toen had ik nog 3 stukjes chocola. En ik wist waarom ik chocola, dat is dan ook gewoon een soort comfort. Alleen het was voor mij al beter dat ik een paar stukjes pakte in plaats van repen. Want zo had ik het in het verleden gedaan. En ik denk dat die situatie heel goed weergeeft van dat wij als mens allemaal triggers hebben. En dat in de kleinste momenten, dat daar een trigger bij kan komen. En dat dat ook is, ik geloof dat echt, dat dat de reden is waarom wij als stellen, als families, als partners, als collega's, als mensen, dat wij daarom soms moeite hebben om met elkaar om te gaan. Omdat wij allemaal bewegen vanuit onze eigen normen en waarden door de wereld. We hebben allemaal onze eigen triggers. En ja, ik denk dat door je daar bewuster van te worden en ook bewuster te gaan nadenken over hoe wil jij nou dat je daarmee om zou gaan, of hoe zou jij willen in zo'n moment dat iemand op jou reageert, dat dat heel veel kan helpen. Want op zo'n moment ben ik zo druk met mijn eigen emoties. Als dan Kevin ook nog hele stampij zou maken over waarom we daar weg zouden moeten gaan, dan zou zoiets alleen maar oplopen en dan zou het eindigen in zware ruzie bij ons. En laten we eerlijk zijn, Kevin vond het niet leuk. Hij stond niet te juichen, hij stond niet te springen. Maar hij snapt het wel. Omdat hij zich kan inleven in, op het moment dat het andersom zou zijn, zou ik ook met hem meegaan. En ik denk, als je zo vaker kunt nadenken als het gaat over om een partnerrelatie. Wat zou ik andersom willen dat mijn partner zou doen? Of wat zou ik doen voor mijn partner? En als dat scheef loopt, ga dan kijken van waar kunnen er stappen worden gezet? Waar kan ik mijn partner, mijn zoon, mijn kind, mijn ouder, wie dan ook, waar kan ik die persoon tegemoet komen? Maar ook, hoe kan die persoon misschien mij tegemoet komen? En wat kan ik daarin doen? Want heel vaak hebben wij onbewust bepaalde verwachtingen naar andere mensen. En andere mensen kunnen niet raden wat er in jouw hoofd, wat er in jouw lijf, wat er zich afspeelt. Dus ga mensen informeren. Tuurlijk, alleen de mensen waar je je veilig bij voelt. Maar ga mensen vertellen over jouw gevoel. Ga mensen vertellen over jouw verlangens. Ga mensen vertellen over jouw triggers. Want alleen dan kunnen ze een stap doen om jou beter te begrijpen. Kunnen ze een stap doen om jou te helpen. Kunnen ze een stap doen om jou tegemoet te komen. En ik denk dat dat een beetje de lessen zijn, zeg maar, van vandaag. En ja, misschien had je gehoopt dat ik je nou kon vertellen hoe je een wereld zonder triggers kon hebben. En ik snap dat je daar soms naar verlangt. En ik denk dat iedereen dat heeft. Alleen het is niet mogelijk. Want juist die tijden die zo super kloten zijn en die kut zijn, die maken uiteindelijk ook weer wie jij gaat worden als mens. En ik snap als je er middenin zit dat je echt denkt van bent rot op met je preek. En trust me, been there, done that. En het zal ook zeker nog vaak komen. Maar het is echt zo. Je krijgt dit met een reden op je pad. En het gebeurt echt met een reden. En dat je nu alles vervloekt en die reden nog niet snapt, dat begrijp ik. Maar het maakt jou echt veerkrachtiger als mens. En het helpt jou om de lessen tot je te nemen die je tot je mag krijgen. En het helpt jou om jouw eigen pad te gaan vormen. En ja, ik denk dat ik hem daarmee wil afsluiten. Ik vond het heel leuk om weer een podcast op te nemen. Ik moest wel echt wennen, want het is lekker weer en er lopen heel veel mensen buiten. Waaronder ook hele leuke mensen, maar ook van die akelige mannen die dan in één keer stil gaan staan onder poortjes en onder bruggen. Of mensen die toeteren. Je krijgt het allemaal. Wet van aantrekking, hallo. Maar goed. Ja, ik ga hem hiermee afsluiten. Ik vond het super leuk dat je weer hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei!